Handelingen 6, het hele hoofdstuk. Zullen we het eerst maar lezen, een beetje in te komen? Ja? Het zijn twee pericopen. Ik lees ze achter elkaar door. Ja? Dus het hele hoofdstuk. Daar komt-ie. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwe uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: jongens, nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. En dat moet je dus nooit doen. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl we ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. En ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade, nu gaat het verder over Stefanus, hè, voorlopig, en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, in andere vertalingen staat libertijnen, maar dit is een vertaling van libertijnen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord, dat hadden ze dus niet gehoord, dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk, en je weet, het volk was helemaal op de hand van de apostelen, ook het volk hitste ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen, moet ook weer niet gekker worden, en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus. En wat zagen ze? Ze zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Dat is apart, hè? Dat komt aan het eind. Ja, goed. Nou, het kan zijn dat je soms een paar andere Nederlandse woorden hoort. Soms vergeet ik dat dan te zeggen, want vertalingen zijn ook niet altijd alles. Het meeste loopt goed. En als we vers 1 lezen, en die hebben we met elkaar gelezen, dan zie je dat er een paar dingen zijn. Dan zie je dat het toeneemt, de leerlingen, en dan zie je dat er ontevredenheid, en er staat in de oude vertaling, wat ik toch beter vind, gemor. Het gemor in de woestijn. Ja? Dat vind je in het eerste vers, daar gaan we het over hebben. En misschien is het je opgevallen, maar anders wijs ik je erop, dat hier voor het eerst de gelovigen leerlingen worden genoemd. Dat is niet eerder voorgekomen in Handelingen. Hier in hoofdstuk 6 worden ze voor het eerst leerlingen genoemd. En dan wil je weten wat leerlingen zijn, want daar kan je zelf toch iets van opsteken, toch? Kan aanstekelijk werken bij je. Dat zijn zij die Jezus, alleen maar Jezus en alleen maar Jezus, leren volgen. En niet alleen volgen, het zijn zij die Jezus leren gehoorzamen, aan Jezus dus gaan gehoorzamen. Ze zetten zich met hart en ziel in. Dat is mooi, hè? Zulke leerlingen, ja? En dat roept iets op voor onszelf, voor de gemeente. Ze zetten zich met hart en ziel in voor het werk van Jezus Christus. En het werk van Jezus Christus is de gemeente. Ja? Niet als organisatie, dat zijn mensenlevens met elkaar verbonden in Heilige Geest. Met Jezus als hoofd. Goed. Dit aantal leerlingen, wat zo bezig is, neemt toe. En dat is normaal als het evangelie verspreid wordt. Een hele hoop mensen, ook uit onze gemeente, zeggen, ja, de handelingen, en waarom gebeurt het nu niet? Nou, het is goed om bij jezelf daarover naar binnen te gaan. En niet zomaar ongenoegen eruit te gooien. Ja? Het is normaal dat het aantal leerlingen toeneemt als het evangelie verspreid wordt door mensen die een en al gegrepen zijn door Gods woord en gedreven door Gods geest. Zo, ik zeg het nog een keer. Ja? De werking van Gods woord en de werkingen van Gods geest, die bewerken deze snelle groei. En deze leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Het zijn gewoon mensen. Ja, met verschillende achtergronden. Het zijn mensen met verschillende talen. Nou, dan komt het. Dan ontstaat er ontevredenheid. Nou, zeg maar, er ontstaat gemor. Dat kan je wel eens hebben. Bij jezelf of in de gemeente. Er ontstaat hier gemor tussen twee groepen. Gemor tussen, de andere vertalingen zeggen Hellenisten en Hebreeën. Onze MBV zegt, is goed hoor, Griekstalige en Aramees sprekende. Griekstalige, Joden die Grieks spreken. Hoe komen ze erbij dat Joden Grieks gaan spreken, zou je af kunnen vragen. Ja, heb je erover nagedacht? Nou, die Joden zijn allemaal als gastarbeiders. Zijn ze door het hele Midden-Oosten gekruid. Egypte, Griekenland, andere kant op richting India. Echte Joden, alle kanten op. Ja? En wat doen ze dan? Krijgen ze kinderen? En krijgen weer kinderen? En dan begrijp je dat ze dan de taal, die kinderen die spreken die taal niet meer, ze hadden geen inburgeringscursus daar. Dat was niet nodig. Dus op een gegeven moment krijgen we vervlakking en daarom moesten ze het Oude Testament ook in het Grieks gaan vertalen. Dat de kinderen het nog konden lezen. Maar die Joden, en dat sluipt dus op een gegeven moment in, dat is een goede gewoonte, die komen als ze oud worden, voor hun oude dag terug naar het land, terug naar Israël, en vooral terug, als het kan, naar Jeruzalem. En vaak hebben ze dan geen familie meer. Zijn ze op de gemeenschap aangewezen. En vaak zijn het vrouwen, want mannen sterven toentertijd althans, meestal eerder, dan vrouwen. En het is volgens mij nog steeds zo. Althans, qua statistiek. Niet qua 1-op-1. Dus, er zijn nogal wat weduwen. En hoe ging het ook alweer in de gemeente? Ze bezitten alles. Ja, alles gemeenschappelijk. Dat hebben we gezien. We hebben een paar keer gelezen. Ze zijn één van zin en één van streven. We hebben al een kleine kink in de kabel gehad bij een eerder verhaal, toen de mensen geld achterhielden, of liever gezegd dezelfde hand oplegden en zodoende de boel een beetje beduvelde. Ja? Maar nu komt er een ernstige kink in de kabel. Ja? De eenheid wordt op de proef gesteld. En waar gaat het over? Dat is ook duidelijk, het gaat over het verdelen van goederen, het uitdelen van voedsel, het uitdelen aan weduwen die dat niet hebben. En dan heb je allerlei groepen natuurlijk, van die Grieken, van Aramees sprekende, dat zijn sowieso twee groepen. En dan doen we het maar even mee, want die staan hier. Ja? Wordt uitgedeeld. Daar gaan we wat problemen over krijgen. Weet je nog hoe het ging in de gemeente, hoe het eraan toe ging? Wat die gemeenteleden deden, hebben we ook gelezen eerder in Handelingen. Ze leggen hun geld aan de voeten van de apostelen. En waar moeten die apostelen dan voor zorgen? Die moeten ervoor zorgen dat het allemaal goed verdeeld wordt. En die apostelen zorgen ook voor het voedsel. Je snapt mijn aanloop wel, hè? En nu worden er weduwen achtergesteld, er staat zo mooi hier, bij de dagelijkse ondersteuning. Dus die leefden van de dagelijkse ondersteuning. Ja? Handelingen 4 vers 34, daar staat, en dat hebben we toen gelezen, niemand is behoeftig onder hen. En nu? Nu schijnbaar is er toch wat aan de hand. De een krijgt meer dan de ander, of het ander wordt achtergesteld. Dus, er klopt hier iets niet. En er worden een hele hoop gissingen gedaan. Misschien hadden die weduwen een taalprobleem of zo. Grieks sprekend. Misschien konden ze het niet zo goed duidelijk maken. Dat ze ook wat meer moesten hebben. In ieder geval is één ding duidelijk. Dat er geestelijk verstaan en begrijpen ze elkaar op dat moment niet. En die Grieks sprekende, dat lees ik hier, die morren tegen de Aramees sprekende. Zo staat het in de grondtekst. Ja? En dat gemor doet me denken aan het Joodse volk in de woestijn. Waar morren die over? Gooi eens wat naar. Roepen ze wat hard? Ze willen water, ze willen brood en het is altijd hetzelfde. En kunnen we nou niet eens wat anders krijgen, want het moet wel wat leuker zijn. De gebraden kwartels vliegen ze in de mond, het is nog niet goed. Toch? Ze hebben nooit schoenen hoeven te kopen. Ze hebben nooit schoenen hoeven te kopen, nieuwe. Vind je die prachtig in 40 jaar? Ja? Nou, daar hoor je ze ook niet over. Maar als er maar één groot poepie dwars ligt, dan horen ze in die woestijn. Gedoe en gemor tegen de leider en tegen God. Nou, dat zijn niet die mensen althans. Dat wordt natuurlijk aangezet door boze geesten, toen ook al. Gemor kan je ook bij jezelf opmerken voor de duidelijkheid. Kan soms zoiets, hè? Ja? Als er dingen gebeuren die niet zo naar je zin zijn. Of die volgens jou, volgens het volle evangelie niet horen. Volgens het volle evangelie niet horen. Ik zeg maar. Ik vind zo'n mooie tekst. En die geldt voor mij en voor jou, denk ik. Die geldt ook voor deze mensen. Jesaja 58, vers 9 en 10. Daar staat... Zie, ik ben aanwezig. Hoor je wat God zegt? Zie, ik ben aanwezig, ik ben van kracht. Als jullie uit je midden wegdoen, het juk, het gemor en het uitsteken van het vingertje. Van de vinger staat er. Ja. Vind je het niet mooi? Dan weet je hoe dat werkt. Dat zegt de Heer tegen mij, tegen jou, tegen ons. Als je het een keer tegenkomt, dat je denkt, er ontstaat een soort gepruttel. Gemor van binnen bij me, omdat. Zo. En met het omdat de reden ga ik niet door, want daar heb je waarschijnlijk volkomen gelijk in. Goed. Heb je hem, wat er allemaal aan de hand is, vers 1. En dan komt er actie. Dan roepen de 12 apostelen, dat staat er trouwens niet. Er staat hier, dan roepen de 12, de voltallige gemeenschap van leerlingen. Er staat de menigte van leerlingen bijeen. En zeggen, het is niet goed dat we zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. De 12 ondernemen actie. Zij ondernemen actie. Zij nemen hun verantwoordelijkheid. En het hele aparte is dat Lucas, die Handelingen schrijft, hen hier alleen de 12 noemt. En dan vind ik dat je er niet apostelen achter moet zetten. Want als er één keer in de Handelingen vermeld wordt de 12, dan heeft Lucas dat met een speciale bedoeling bedoeld. Ja? Heeft hij daar een speciale bedoeling mee? De 12 pieken, die komen hier duidelijk naar voren. Dat zijn de 12. En zij roepen alle leerlingen bijeen. En ze spreken hen toe. En ze zeggen, het is niet goed. Nou, er staat, niet welgevallig is het als wij dit blijven doen. terwijl we zorg moeten dragen voor de prediking. Zoiets. Ja? Ze willen dus niet stoppen met het verkondigen van het woord van God. En dat zou wel gebeuren als ze zich met dat gemor en toestanden en wat een ellende, joh. Als ze zich daarmee bezig zouden moeten blijven houden. Met dit soort dingen dus. Met gemeenschappelijke maaltijden. Misschien moest er nog wat georganiseerd worden. In ieder geval met geld en goederen. Daar moeten nu anderen voor gaan zorgen. En dat is goed voor God. Ik zou zeggen, dat is God welgevallig. Kies daarom, vers 3, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen wij deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord van God. Vers 3 en 4 heb ik voor je gelezen. De gemeente moet dus mensen gaan kiezen. 7 mannen, zo staat het er duidelijk, uit hun midden. Waarom 7? Enig idee? Een? Ja, het getal van de volheid. En even helpend, een bestuur van de stad bestond ook uit 7 mannen. Ja? Zo zat het in elkaar toen. We kijken naar de 12. Die stellen ook eisen. Het moeten mensen zijn van goed getuigenis. Ja, MBV vertaalt het iets anders. Het moeten mensen zijn van goed getuigenis. Dat wil dus zeggen, ze moeten de vrijmoedigheid houden om onder alles, wat er ook gebeurt, dit evangelie te blijven verkondigen. En wat moeten ze nog meer zijn, volgens de grondtekst? Zij moeten vol zijn van Heilige Geest en vol zijn van wijsheid. Goed. Vol van Gods Geest. Denk maar aan jezelf, ja? Want anders denk je, het gaat over hun daar, maar het gaat over jou. Dat je vervuld raakt van Gods Geest, je steeds verder laat vervullen omdat je ertoe gedreven wordt als het ware. En dan merk je, de Heer werkt krachtig in hun leven, en dan zet je het één op één naar jou toe, de Heer zal krachtig werken zodoende in jouw leven. Steeds krachtiger. Vervuld van Gods Geest. De gaven van Gods Geest functioneren in hen. En Gods vrucht komt tevoorschijn in hun leven. Dat zie je als je deze mensen volgt. En dat wil je zelf, denk ik ook, voor je eigen leven. Nu, gaven en vrucht. Wat is nog meer bij vol van Gods Geest? Er gaan van hen krachten uit. Zou je toch ook willen? Dat de kracht van je uitgaat, steeds meer. Ze willen alleen maar dienen. Hoor je het, vol van Gods Geest? Dan wil je dus alleen maar dienen. En daarom hebben zij gezag in de geestelijke wereld. Ja? Daarom hebben ze autoriteit in de geestelijke wereld. En denk niet dat het allemaal die autoriteit zo is in dat gezag, dat het allemaal leuk met ze afloopt. Want dat moet je verderop in hoofdstuk 8 van Stevenus dan maar eens even bekijken. Ja? 7. Ja. Dat was vol van Gods Geest. Vol van wijsheid. Daar komt de eerste. En die is voor sommigen heel belangrijk. Ja? Op de kring kan je dat wel eens toepassen. Wijs om te zwijgen. Stel je voor dat je altijd begint met te praten. Dan moet je eens een keer nadenken dat je denkt, zou het misschien wijs zijn dat ik een keer zwijg? En dat je zo wijs wordt dat je weet wanneer je wel iets zegt. Nou, dat zei ik op de kring natuurlijk. Maar ook in de relatie met elkaar. Wanneer zwijg je in liefde en wanneer zeg je wel iets uit liefde? Dat heet wijsheid. Ja? Nou, daar mogen we nog in. Ik heb het over mezelf nog in ontwikkelen. Weet je, in alles wordt mij duidelijk dat de apostelen geen genoegen nemen met mensen waarvan ze denken, oh, die kunnen leuk tafel dekken. Oh, die kunnen leuk in die potsen en het een beetje verdelen. Nee, want anders hadden ze Stefanus niet gekozen, als ze zulke mensen zoeken. Ja? De apostelen, die zoeken dus, nemen geen genoegen met mensen die zeggen, oh, ik kan alleen lekker praktisch bezig zijn. Stel je voor dat er zo één opgestaan was. Ze zeiden, ga maar zitten, want er moet nog wat gebeuren. Ja? 7 van zulke mannen moeten deze taak op zich gaan nemen. En zeggen de 12 dan letterlijk, wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Ja? Dat is mooi, hè? Want daar kan ik ook iets van leren. En jij ook, denk ik. Volharden in het gebed. Denk niet dat Zevenus dat niet deed. Hè? Filippus, straks komen de namen van die mensen. Ja? Gebedsleven is noodzakelijk voor je leven. Het is noodzakelijk ook voor je bediening. Maar dan heb ik het nog te eng. Het is noodzakelijk ook van jou uit voor de gemeente. Voor onze gemeente. Dat je intens met de Heer omgaat. Dat je ontdekt, dat je denkt, dat staat voorop in mijn leven, Heer. Met u omgaan, met u spreken, u aanlopen in moeilijke tijden. Volharden in het gebed. De Heer ten alle tijden danken. Ja, er staat geen beding bij, hè, behalve ten alle tijden danken, onder alles. Hem groot maken, hem aanbidden. Prachtig, toch? En voorbeden doen. Bijvoorbeeld eerst voor jezelf. Voor die wijsheid, weet je nog, hebben we net een paar dingen gehad. Ja? Maar ook voor anderen. En voor de gemeente. En voor de voortgang van het woord. Dus bidden voor de voortgang van het evangelie. Dat je bidt, Heer, open ons deuren en harten voor uw woord hier in Alphen. Hier in Koudekerk. Waar je woont. Toch? Open deuren. En laat het zien. Dan ben je er helemaal bij betrokken. Of moet er een commissie voor opgericht worden. Ja. Ik vraag maar even. Ja. Volharden in het gebed. Prachtig, hè? En zeiden ze, dat was tweede, volharden in de bediening van het woord. En daarom sta ik hier. Omdat het woord enorm belangrijk is voor de gemeente. Juist in deze tijd. Dus ook nu. En dat woord, dat brengen ze, dat geven ze door vanuit biddende harten. Vanuit een biddend hart. Zo doe je ook zangdienst, toch? Vanuit een biddend hart, ja? De 12 blijven dus intens bezig. Je hebt die twee dingen, hè? Met deze twee zaken. Volharden in gebed en volharden in het woord. Prachtig. En daar kun je dus zelf ook in oefenen, want dat snap je wel. In de loop van de tijd is ontstaan, nou, daar hebben we oudsten voor, of daar hebben we in de kerk bisschoppen voor, of pastoors ervoor. Jij bent zelf priester, toch? Priester in je gezin, priester in de gemeente. Heerlijk, toch? Oh ja, gebedsleven, volhard erin, volhard in het woord, ermee bezig zijn. Belangrijke zaken voor ons, voor jou, voor mijn geestelijk leven. Vers 5 zegt dan, het gaat door, kijk eens, alle leerlingen stemmen met dit voorstel in. En ze kiezen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld is van de Heilige Geest. En verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaïs, een proseliet uit Antiochië. Goed. Alle leerlingen stemmen hier dus mee in. Eigenlijk willen ze niets liever, en dat zie je gebeuren, dan de eenheid herstellen vanuit hun diepste drijfveren van hun geloof om alles samen te delen. En dan kiezen ze Stefanus, kroondrager. Geweldig als je zo'n naam hebt. Kroondrager. Je erft geen kroon, je draagt de kroon al. Gods heerlijkheid gaat tevoorschijn komen in je leven. En er staat dat dat een man is, vol van geloof en vol van Heilige Geest. Ja, we hadden dus de 12 en nu gaan we aan die 7 beginnen. Is wat? Dus ik denk niet dat hier een nuancering is van, we hebben de apostelen en dan hebben we ook nog 7 mensen en die moeten wat anders doen. Nee, dat is een misverstand. Ja? Zoals ook een misverstand is dat in de hele kerk gebeuren. Op een gegeven moment, ja, we hebben diakenen. Kijk maar hier naar Handelingen, want daar hebben ze ook mensen als diakenen. Er staat hier nergens dat het diakenen zijn. Er staat hier dat ze vol zijn van geloof en vol van Heilige Geest. En dat vind ik heel wat anders. Stefanus. Nou, we gaan van hem horen. Vanaf Handelingen 6, vers 8, tot Handelingen 7, vers 60. En dat laatste, met name Handelingen 7, daar zullen we de volgende keer al over hebben. Dan hebben we Filippus. Dat betekent paardenliefhebber. Ja, ik vond het wel leuk om dat te kijken, wat betekent dat? Paardenliefhebber. Nou, mag je zelf over nadenken. Ik ga het niet zetten op het wit en die paarden, dat snap je. Het was in ieder geval een paardenliefhebber. En later, waar woont hij later, weet je het? Dan zit hij later in Handelingen 10 geloof ik, in Caesarea. En daar komt Paulus bij hem. Handelingen 21, vers 8. Dan heb je de precieze tekst. Daar ontvangt hij Paulus. Ja? Handelingen 21, vers 8. Zoek even op. Als zo is, dan krijg je gelijk. Lucas, die gaat over Filippus, Handelingen 8, 5 tot 4, uitvoerig op zijn bediening in. Ja? Dus daar krijg je nog wat van te horen als we Stefanus gehad hebben. Dan begrijp je dat er twee mensen, daar ga je wat van zien. Van twee mensen ga je wat horen. En dan die volgende vier die daarachter staan. Nou, ik moet je helaas zeggen, daar is verder niet zoveel van bekend. Maar als ik nou kijk naar hun namen, dan zeggen wie wel duidelijk iets van hun leven. Prochorus. Dat is een heel belangrijk iemand. Dat is degene die het koor leidt. Dat betekent het. Degene die het koor leidt. Mooi, hè? Dus dat is een man ook vol van de Heilige Geest. Nicanor, overwinnaar van mensen. Nou, hij zal niet mensen op de falie gegeven hebben, maar ik denk dat de boodschap al wel goed werkte. Dat hij gezag had, dat hij autoriteit had en dat hij machten moesten wijken bij mensen. Timon, ook zo'n mooie naam. De geëerde, degene in wie Gods heerlijkheid openbaar gaat komen, komt. Parmenas, degene die pal staat. Parmenas is, als ik het vertaal, degene die pal staat. Allemaal Griekse woorden. En pal staat waarvoor? Dat kan je dan invullen een beetje. Pal staat voor Gods plan, voor Gods woord. Mooi, hè? Als je dat nou toe gaat passen op jezelf. Wie wil ik zijn? Ga maar eens langs. Heer, ik wil pal staan voor. Ik wil overwinnen. Dank u dat in mij uw heerlijkheid openbaar gaat komen. En ik wil eigenlijk ook het koor wel leiden. Ja, misschien denk je aan iemand die ervoor staat. Maar als jij in het koor staat, dan kan je toch ook leiding geven. Je zingt het uit. Toch? Want je wilt toch alleen maar dienen? Nou, oké, mooi hè. Goed. Dus hieruit, als je daar gewoon over denkt en gewoon over bidt. Kan je de hele eenvoudige dingen leren voor je eigen leven. Dan denk ik, dit waren mensen hoor. Want we hebben gezien wat voor mensen, wat ze van hen eisten. De 12. Dan hebben we er nog één. Klopt hè, als je goed meetelt. Nicolaus. Dat is ook overwinnaar. Overwinnaar van het volk. Laos is volk. Hè? En Nike is overwinnen. Overwinnaar. Overwinnaar van het volk. Weer zoiets van, hij heeft gezag. Hij heeft macht. Overwint macht in de duisternis. Ze moeten voor hem wijken. Het is een proseliet uit Antiochië. Dus het is hem niet zo maar aankomen waaien. Het was gewoon een heiden. Heel simpel, zoals er nu ook heidenen zijn. En hij is overgegaan tot het Jodendom. Ja? Even kort gezegd. Dit zijn allemaal Griekse namen. Vreemd, hè? Joden met Grieks. Hoe zat dat ook alweer? We zijn ermee begonnen er straks. Hoe zit het? Nou, ze komen dus uit Grieks sprekende families. Ja, gastarbeider geweest. En daar familie van en daar kinderen van. Zo zit het. Goed. We kijken naar vers 6. Ze laten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen. Die een gebed uitspreken en hun daarna de handen opleggen. Dus die 7 mannen. De namen heb je. Betekenis ook. Die komen nu voor de apostelen te staan. Zie het gebeuren. En de apostelen spreken een gebed uit. Dat staat hier. Belangrijk om te zien. Dat vond ik wel heel intrigerend. Allemaal bidden ze dus. Duurt even, want ze bidden alle 12. Met die 7 mensen. Ja? En daarna leggen zij allen hen de handen op. Zo staat het er ook. En dat vind ik zo mooi. Nee, het is toch een heel intens gemeentegebeuren wat je hier ook ziet. En ze zeggen niet pas goed daarop en zou je daarop letten en straks bij dat verdelen je moet oppassen, want dat is een vervelende. Nee, dat niveau kennen ze niet. Vind ik prachtig, want ze zijn vol van Gods geest. Ze bidden hen genade en kracht toe, staat er voor hun bediening. En ik heb al gezegd, dit zijn niet diakenen. Dit zijn mensen die en het woord verkondigen en de behoeftigen helpen. Krachtig en sterk in Gods geest. Kan je jaloers op worden, op een positieve manier. Denk, Heer, dat wil ik ook. Daar wil ik meer van in mijn leven, in mijn persoonlijk leven, in mijn bediening, voor de gemeente. Ja, toch? 7. Vers 7. Het gaat door. Het woord van God vond steeds meer gehoor. Prachtig, hè? Je hoort alleen maar dat het goed gaat. Met enige kinken in de kabel. Ja? Zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeit. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Er staat letterlijk een menigte van priesters. Ja, je mag grote groep vertalen. Er staat hier een menigte van priesters aanvaardt het geloof. Vind je niet dat er een enorme doorbraak komt in dat jodendom? In die Joodse priesters? Dat gebeurt hier, mensen. Daar zou je zo overheen kunnen lezen. Die komen er ook nog bij. Nee, als je dieper leest, dan zie je, dit is geweldig. Dit is gewoon prachtig. Zo zie je, hier in vers 7. De 12, ze hebben de harmonie hersteld. Ja, want er was even gemor. Er blijft geen dissonant meer over. En wat zie je dan? En het woord van God groeit. Ja, en het woord van God vond steeds meer gehoor. Er staat gewoon het woord van God groeit. Ja. Gods woord preken, dat werkt heel veel uit in levens van mensen. Zij bekeren zich. Ze laten zich dopen. En ze gaan zich inzetten. Dat is mooi, hè? Want dat is toch, als iemand bij de gemeente komt en zich laat dopen en zich bekeert, helemaal gegrepen en gedreven. Zo. En het aantal leerlingen in Jeruzalem neemt alweer toe. We hadden er al 5000 en nog meer. En een menigte van priesters, ik zei het er net al, komt tot geloof. Zij gaan geloven in het woord van God. En op die manier dat ze weten, dit werkt alles uit in mijn leven. Ze gaan geloven in het werk van Jezus Christus. En deze 7 mannen betekenen hierin heel veel. Mooi, hè? Dat je ziet, God is bij machte oneindig veel meer te doen dan je bidt, dan je beseft. Het gaat overal bovenuit. Mag je ook eens meenemen in je persoonlijk gebeuren in de gemeente. Dat is toch heerlijk? Ja? Lucas laat steeds in Handelingen, dat tip ik even aan, laat hij zien wat God bij macht is te doen. En daarna laat hij mensen zien in wiens leven Gods woord en geest werken. Als eerste hebben we gezien Petrus en Johannes. Daar hebben we gebeurtenissen van gezien, wonderen. Prediking. Nu komt Stefanus, want die is nu aan de beurt, als je gewoon goed leest in de Handelingen. Straks Filippus. En één ding bindt deze mensen duidelijk samen, behalve het woord van God. Deze mensen gaan alleen maar voor Jezus Christus. Hun Heer. En dat vind ik prachtig. En dan zie je, want het gaat door. Snap je, er staat wel even tussen met rood de aanklacht tegen Stefanus. Maar het gaat door, ze aanvaarden het geloof. Stefanus verricht dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele van de leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, komen echter in verzet en beginnen met hem te redetwisten. Zo. Stefanus verkondigt Gods woord. Dat gaat aan de wonderen en tekenen altijd vooraf. Hij is vol van genade. Hij is vol van Gods kracht. En dat kan je ook weer kantelen naar jezelf toe, toch? Anders blijft het mooi, Stefanus, in Handelingen. De Heer geeft jou genade en kracht in je leven, in je bediening. Dat geeft hij jou gewoon, als je het aanpakt, ja? Als je voor hem gaat in je leven, voor hem gaat in je bediening. En Stefanus verricht grote wonderen onder het volk. Dat zien we toch bij Jezus ook. Hij begint te prediken. Het evangelie van Gods Koninkrijk. En hij verricht tekenen en wonderen. Onder de mensen, onder het volk. Het volk. Hé, dat zijn mensen die op dat moment dus nog niet bij de gemeente horen. Ja? Dat is apart. Dus daar preekt hij tegen. Hij doet wonderen en tekenen. Hij zegt niet, je moet eerst het woord. Het moet eerst helemaal werken. En dan kan het misschien door gaan werken. En dan kan er wat gebeuren in je leven. Het gebeurt gewoon. Ik vind het geweldig. Ja? En omdat dat allemaal weer doorgaat, zit de duivel ook niet stil. Want er komt weer verzet tegen wat God, wat Jezus doet in levens van mensen. En misschien weet je nog waar eerst het verzet vandaan kwam. Toch? We hebben een hele toespraak gehad van Petrus. Er kwam eerst verzet van, ik help je, van de overpriesters en de Sadduceeën. Dat hebben we achter ons in Handelingen. Bij Petrus en Jacobus. En nu komt het verzet van Grieks sprekende Joden. En ik denk dus dat Stefanus zich juist richt tot deze groep mensen. Voor het eerst, ik zeg voor het eerst, komt er verzet vanuit de synagoge. En dat loopt eigenlijk ook weer parallel met wat Lucas schrijft over Jezus optreden. Als Jezus optreedt in de synagoge van Nazareth. Daar laat Lucas hem optreden. In hoofdstuk 4. Als hij daar optreedt, dan zie je daar parallel. Lucas die laat een hele hoop dingen parallel lopen met de leerlingen in Handelingen. Wat Jezus doet en wat de leerlingen doen. En dan zie ik, ik sta even te zoeken. Dan zie ik in Lucas, daar is Jezus aan het woord. Hij heeft ook gezegd dat hij gekomen is om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dan gebeurt er van alles. En dan zegt vers 28 van Lucas 4, want daar gaat het even om. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Dat is toch mooi, hè? Als je zoiets kan doen. Een gepeupelde, en je komt daar bij die afgrond. Nou, en dan zeg je, jongens, ga eens opzij, maar je gaat gewoon midden tussen hen door. En vertrekt, dat is gezag. In de geestelijke wereld. Dat zie je. Dat zie je bij Jezus. Dat zie je bij zijn leerlingen. Nou, terug naar Handelingen. Terug naar onze verzen. Als eerste noemt Lucas hier, als ik het even volg, bij het MBV. Als eerste noemt Lucas hier de synagoge van de vrijgelatenen. Wat zijn dat? De vrijgelatenen, de libertijnen. Bij libertijnen kan je denken aan mensen die een beetje vrij in de leer zijn, weet je wel? Ja, libertus is vrij. Ja. Wat zijn die vrijgelatenen? Nou, zal ik je vertellen. Er zijn ooit Joden krijgsgevangenen gemaakt. Die zijn weggevoerd. Weggevoerd naar Rome bijvoorbeeld. Dat is reëel. In het verleden gedeporteerd naar Rome. En die hebben nakomelingen gekregen. Kort gezegd, die nakomelingen zijn weer vrij. Die zijn vrijgelaten. En misschien zijn er ook wel mensen die daar krijgsgevangen waren, vrijgelaten. Zo werkt dat. Ja? Dus dat is de synagoge van de vrijgelaten. Dus daar heb je in de gaten dat er een heel stel Rome-achtige mensen, die zitten daar. In de synagoge. Vervolgens noemt hij de Joden uit Cyrene. Cyrene, weet je waar dat ligt? Nou, ik zal je helpen. Heb je wel eens een kaart van Libië gezien de laatste tijd? Vast wel, in de krant. Oké. Als je nou Libië hebt, ik doe even zo, dan is de helft aan de kant van Egypte, dat is nog steeds, dat is Cilicië. Ja? Dus daar was Cilicië en daar zat ook heel veel Joden. Ja? Dan die uit Alexandrië. Dat ligt in Egypte. Ja? En weet je, in Alexandrië, daar woonden meer Joden dan in heel Jeruzalem. Ja? Want ze waren geld aan het verdienen daar. En ze hadden zich daar gevestigd. Ik help je een beetje, want je moet met mij de handelingen door. Apollos komt uit Alexandrië. Die krijgen we nog, hè? Maar die komt daar vandaan. En dan, volg het maar, want deze landstreken zijn goed vertaald, dan mensen van Cilicië en Azië. Nou, Cilicië ligt in Zuidoost-Turkije. In dat gebied ben ik twee jaar geleden ben ik daar geweest. En daar vind je ook Tarsus. En wie komt er nou ook alweer uit Tarsus vandaan? Paulus. Zou die hier al bij zijn? Het is maar een vraag. Ja? En uit Azië, wat is dat voor gebied? Dat is het huidige, het huidige Klein-Azië. Dus dat is dat gebied van Turkije, want Turkije loopt helemaal door naar Iran, hè? Heel lang. 2.000-3.000 kilometer. Ja? Dus het is ook het gebied waar later de eerste christengemeente ontstaan. Voor de duidelijkheid. Goed. En wat gebeurt er nou? Want dan heb ik die mensen genoemd. Nou, wat ze gaan doen. Ja, ze gaan discussiëren, staat er eigenlijk. MBV denkt, ze waren het niet zo met elkaar eens. Dus ze gaan redetwisten. Nou, prima. Goed. Ze gaan redetwisten over Gods woord. Ik denk ook over de interpretatie van Gods woord. Daar kan zo over geredetwist worden. Jongen. En als er geredetwist wordt, wou het zeggen?
Ik wilde wat vragen.
Vragen.
Al die groepen mensen die je daar nu bent.
Ja.
Georganiseerd hebt. Waren dat allemaal Joden die tot het christendom waren? Of waren dat heidenen?
Nee, dat zijn allemaal Joden, want die noemt hij. Ja.
Allemaal Joden.
Ja, klopt. Die ene was proseliet, hè? Die heb ik je genoemd, maar dat was er straks. Ja, klopt. Die zijn teruggekomen, we hebben libertijnen, de vrijgelatenen. Ze zijn uit allerlei andere streken vandaan gekomen, want daar hebben ze gewerkt. Ik zeg maar voor het gemak als gastarbeider. Dan snap je een beetje de beweging die er geweest is. Maar ze zwermden uit naar alle kanten, heb ik straks gezegd. En daarom kenden ze al geen Hebreeuws meer. En daarom heet het hier ook Grieks sprekende Joden. Ja? Zo zit die in elkaar. Goed. Ze zijn bezig over de interpretatie van het woord. Redetwist is er aan de gang. En dan is het duidelijk dat de geest van weerspannigheid in ieder geval aan de ene kant duidelijk de gesprekken stroef maakt. Die zorgt er altijd voor, die geest, dat mensen tegenover elkaar komen te staan en tegenover elkaar blijven staan. Vers 10. Maar, redentwisten als laatste. Maar ze kunnen niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielt. Ze kunnen hem niet weerleggen. Jezus werkt krachtig in hen. Met wijsheid. En door Heilige Geest. En dat is niet vreemd, want Jezus belooft dat al. En dan ben ik weer bij Lucas. Dan zie je de parallellen. Want Lucas schrijft ook Handelingen. Jezus belooft dat al in Lucas 21, vers 15. Ik zal jouw mond en wijsheid geven. Die jullie tegenstanders niet kunnen weerstaan of weerleggen. Vind je die prachtig? Ze kunnen dat niet weerleggen. En misschien denk je, dat is fijn voor die mensen, voor die apostelen, maar het gaat ook over jou. Ja? Zou je wat mee doen? Ik zal jouw mond en wijsheid geven. Die jullie tegenstanders niet kunnen weerstaan of weerleggen. En weer is het een parallel met het leven van Jezus. Weer die parallel. Want ook bij Jezus zien we, natuurlijk ook in het Lucas-evangelie, dat mensen hem niet konden weerleggen. Dat mensen er niets meer op konden zeggen. Dat hij met gezag sprak. Dat hij leerde met gezag. Prachtig is dat. Dat vinden we in Lucas. Ik zoek het even op voor je. En dan lees ik het. Als het allemaal klopt. Dan zie je hoe ze met hem bezig zijn. Ze houden hem echter in de gaten. En sturen er spionnen op uit die zich als rechtvaardigen moesten voordoen. Wat een zootje, joh. In de hoop hem op een onwettige uitspraak te betrappen. Zodat ze hem konden uitleveren aan de overheid. Aan het gezag van de perfect. Ja? En dan staat er in vers 26. Ze slaagden er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op enige onwettige uitspraak. En omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Vind je het mooi? Ja? En even kijken. Vers 40. Enkele schriftgeleerden zeiden, dat gaat eraan vooraf, meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Hartstikke handig toch? Niemand meer vraagt. Ja, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat hij gezag heeft, dat hij autoriteit heeft. Die vol is, als ik het over Jezus heb, vol van God. En dat ga je ook bij die leerlingen zien. En dat is de parallel. En dan ga ik naar vers 11. Daarop zetten ze anderen ertoe, dat is dan weer werk van de duivel, ertoe aan te verklaren, we hebben gehoord dat Stefanus Mozes en God heeft gelasterd. Ook het volk hitsen ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte nemen ze Stefanus gevangen en brengen hem voor het Sanhedrin. Zo snel kan het gaan. Het gaat weer net als bij Jezus. Anderen moeten verklaren dat ze gehoord hebben, hij heeft gezegd, maar dat hebben ze helemaal niet gehoord. Toch? Als je dat goed leest. Jij moet zeggen dat hij gezegd heeft, maar dat hebt hij helemaal niet gezegd. Zo werkt de duivel. Stefanus, dat is de aanklacht, heeft Mozes en God gelasterd. Mozes staat hier voor de wet en God staat hier voor de tempel. Dat zie je in vers 14, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats, de tempel, zal afbreken. En de wet van Mozes, ja, de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd, zal veranderen. Oké, vooruit dan maar. Ja. Maar het staat voor tempel en wet. En als je zo gaat vertalen, dan gaat er een hele hoop weg van de tekst. Goed. De eerste gemeente, die gaan dagelijks naar de tempel. Dat hebben we gezien in Handelingen 1 en 2. Ze houden zich aan de wet. Dat merk je aan hoe ze zorgen voor hun weduwe. Was even een kink in de kabel, maar dat is weer rechtgebreid. Zie je hoe de duivel met zijn verzet hierin werkt nu? Deze Joden uit de synagoge nog wel, hitsen het volk op met valse geruchten, staat er letterlijk. Het volk dat tot dan toe helemaal op de hand van de apostelen is. Weet je nog, bij Handelingen 2, 3, 4, Dan zie je dat. Dat ze waren bang het Sanhedrin voor dat volk. Ze denken, oh jongens, kunnen we niet maken. En ze beschuldigen Stefanus van godslastering. En wat voor straf staat er op godslastering? De doodstraf. En waar beschuldigen ze Jezus van? Heb je hem? Nou zie je hoe dat parallel loopt. Waar zullen ze jou van beschuldigen? Nou, vul het maar in. Ja? Als je echt helemaal vol ervoor gaat. Hier hitsen ze dus de oudsten en de schriftgeleerden op. Wat een demonische werk. Ik heb erbij gezet, die kom je tegenwoordig nog steeds tegen. Je kan zomaar voor het Sanhedrin komen te staan. Ja, niet in Jeruzalem, maar in de geestelijke wereld. Waarin machten de duisternis alles op je afkoeren, je beschuldigen, je door het slijk willen halen, je dood willen hebben geestelijk. Want daar gaat het dan om, hè? Ik hoop dat je het begrijpt. Ja? Nou goed. Ze nemen Stefanus gevangen. En ze brengen hem voor het Sanhedrin. Weer die parallel met Jezus. Ze nemen Jezus gevangen en hij wordt voor het Sanhedrin gebracht. Ze proberen jou te pakken en ze sleuren je voor het geestelijke Sanhedrin. Ja? Maar de Heer geeft jou mond en wijsheid. Zodat je in alles door kan gaan. Met gezag, met autoriteit, met de kracht van Gods geest die in je werkt. En dan gaat het verder. Vers 13 en 14. Ze laten valse getuigen komen die verklaren: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Weer een parallel met Jezus. Ze komen met valse getuigen aan bij het Sanhedrin. Heb je hem? En die beweren, deze man, Stefanus, keert zich tegen de tempel en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen, dat Jezus de tempel, de heilige plaats, zal afbreken en de wet van Mozes te gebruiken, dat hij die zal veranderen. Ze nemen de beschuldigingen over, waarmee ook Jezus beschuldigd wordt. Hij heeft gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Dat vind je in Johannes 2, vers 19. Johannes 2, vers 19. We hebben hem horen zeggen dat Jezus... Maar Jezus spreekt, als je de Bijbel goed kent en het evangelie, dan, en dat zegt de evangelist erbij, hij had het over de tempel van zijn lichaam. We zien hoe ze het lichaam van hem afnemen. Jezus, hè, daar heb ik het over. Maar hij gaat de dood in. En hoe hij dan als eerste opstaat uit de dood en onvergankelijk leven aan het licht brengt. Hij heeft gezegd, terug naar Stefanus, dat heeft Stefanus helemaal niet gezegd. Breek de tempel af, ik bouw hem weer op. Helemaal niet meer aan de orde. Dat is al gebeurd. Jezus bouwt nu een tempel in de hemel. En daar mag jij steeds meer helemaal bij betrokken worden. En dan moet je zelf aansnijden in je eigen leven. Jezus vervult jou, vervult mensen in de Heilige Geest. En doet jou en mij, doet hen worden tot zijn leerlingen. Laat Gods geest werken in je leven, zoals zij Gods geest laten werken in hun leven. Want dat zie je duidelijk bij de 12 apostelen, en dat zie je duidelijk bij de 7 mannen, waarvan we er nu 1 onder de loep hebben, die op dit moment voor het Sanhedrin gesleept is. En, zegt dan vers 15, alle leden van het Sanhedrin vestigen hun blik op Stefanus en zien dat zijn gezicht lijkt op dat van een engel. Ze vestigen hun blik op Stefanus. Wat denk je daarbij? Zo van, hé, leuk dat je er bent, Stefanus. Zoiets, denk je? Nee, ik denk het ook niet. Hun blik, ze kunnen zijn bloed wel. Juist. Hun blik is vol haat. En met die blik willen ze hem intimideren. En het kan ook wel eens door mensen op je afkomen. Dat weet ik. En wat zien ze dan? Dan zien ze een gezicht dat lijkt op dat van een engel. Het is toch wat? Wat een tegenstelling, denk ik. Interessante vraag. Gaat het er hier nou om hoe een engel eruit ziet? Wat denk je? Nee, denk het ook niet. Wat je hier ziet en opmerkt, en ik probeer er iets van door te geven, is zijn engel, zijn seraf, is heel nadrukkelijk aanwezig. Ik weet niet hoe het met jouw engel is. Ja? Mag je zelf uitmaken. Die engel die helpt Stefanus om oog te houden voor Gods heerlijkheid. En daar zijn ze één in. En ook Jezus is hem, dus Stefanus, nabij. Jezus staat hem bij in Heilige Geest. Van Stefanus en ook van zijn engel, die precies hetzelfde is als hij, precies hetzelfde uitziet, straalt heerlijkheid af van hun gezichten. Een weerkaatsing van Gods heerlijkheid. Als Mozes de berg opgaat. Ja? Dat is mooi, hè? Dan moet hij door allerlei dingen heen. Als jij de berg opgaat, dan doe je dat niet, ja toch? Dan moet je door allerlei dingen heen. Uiteindelijk bereikt hij God. En brengt hij dan woorden over, gaat hij de berg weer af. En heeft hij de woorden van God om uit te dragen. Vindt hij prachtig? En dan straalt zijn gelaat. Dat zien ze. Vergelijking hiermee. Ja? Hij heeft de Heer ontmoet, die Mozes. Hij hoort Gods woorden. Hij geeft die woorden door. Zo kan het ook werken in je eigen leven. Ik denk, wat een heerlijkheid. En dan vind ik het zo mooi, want dan begint zometeen de toespraak van Stefanus, in vers 2 van hoofdstuk 7, als ik het goed heb. En dan zie ik, dan moet ik even zoeken, dan zie ik hoofdstuk 7, vers 55. Maar vervuld van de Heilige Geest slaat Stefanus zijn blik op naar de hemel en hij ziet de luister, nou zeg maar, de heerlijkheid van God. En Jezus die is gaan staan, dat zie je ook, want die is niet gezeten aan Gods rechterhand hier, maar die staat aan Gods rechterhand. En hij zegt, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon staande aan Gods rechterhand. Maar zij schreeuwde enzovoort. Ik heb dat vertaald uit het Grieks voor mezelf en voor jou. Maar hij, vol van heilige geestesadem, ja, hebben we hem, maar hij, vol van heilige geestesadem, houdt zijn blik strak op de hemel gericht. En zie, oké, nou uitgraag. En ziet de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zegt, zie, ik zie de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterhand van God. Mooi, hè? Wat gebeurt er hier allemaal? Voordat Sanhedrin had ook kunnen klagen, wat gaan we dit weer krijgen? Oh, wat een zootje, de straks is het ook al geweest. Je zal zien, hier kom ik niet goed vanaf. Nou, hij komt er ook niet goed vanaf. Hoor je het hem zeggen? Hij is bezig met die heerlijkheid. Ik kan hier heel veel van leren, moet ik zeggen. Ja? En dat wil ik ook. Heer, help daar maar in. En jij misschien ook. Help maar. En dat gezicht van die engel, waar we net mee afgesloten hebben. Hoofdstuk 6. En dit stuk, waarmee bijna hoofdstuk 7 afsluit. Daartussenin vind je de toespraak van Stefanus. Dus dat wordt omkaderd door heerlijkheid van God. Nou mensen, ik zou zeggen, als je nog wat te doen hebt van de week, ga er nog eens mee aan de gang. En laat die woorden, zet ze om in leven. Denk erover.